Dat wij de vorige keer waren terechtgekomen in het vijfde hoofdstuk van Prediker. Het vijfde hoofdstuk
waarin gesproken wordt over de mens in zijn aardse leven. Dat wil zeggen de mens op aarde en dat is niet in de hemel. Of nog anders gezegd de mens in zijn nederige, zijn lage positie ten opzichte van de hemel. Uiteraard. En van het hoofdstuk hebben we de eerste verse reeds besproken, dacht ik. De eerste verse in ieder geval, waar staat: wees niet te snel met uw mond en uw hart. Haast en niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht, want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. En naar aanleiding van die uitspraak karakteriseer ik dan het hoofdstuk maar als de mens op aarde. In een ondergeschikte positie, gesteld onder de hemel en onder God. En het zou hem moeten nederig maken in elk geval, in zijn houding. En hij zou dus niet zich haasten om te spreken. Want, maar dat was al het vorige vers en meer of meer het einde van de voorgaande pericoop, van het voorgaande hoofdstuk. Daar staat dat als men dan toch naar de tempel gaat, of nabij komt of nadert, want dat is het woord voor komen tot God en tot de tempel, dan zou men dat in de eerste plaats doen niet om offers te brengen, want dat doen de zotten ook, staat er. Maar men zou nabij zijn om te horen. Want de Bijbelse waarheid was immers dat God zou spreken tot het volk van tussen de cherubim, vanaf de Ark des Verbonds, vanaf het verzoendeksel, of hoe het maar genoemd mag worden. En die uitspraak is meteen inleiding dus tot dit vijfde hoofdstuk, waarin dan inderdaad staat dat de mens niet te snel zou zijn met zijn mond om te spreken, om woorden voor te brengen voor Gods aangezicht. Want waar de mens op aarde is, leeft hij nou eenmaal voor Gods aangezicht. God ziet hem, om zo te zeggen. En God is in de hemel, neemt de hoge positie in. En de mens is op de aarde, neemt de lage positie in. En eigenlijk wordt hij dus geacht horig te zijn. Met een oud-Nederlands woord. En horig wil zeggen slaaf, althans ondergeschikte. Iemand die horig is, wordt geacht te luisteren naar het woord van zijn meester. Degene die hoger is dan hij of zij. En zo staat het hier dus ook feitelijk. Want de mens zou niet snel zijn te spreken, maar de mens zou snel zijn met luisteren, is de gedachte. Als ik het besproken heb, heb ik natuurlijk ook Jacobus aangehaald. Jacobus 1, vers 19, inderdaad. Er staat zelfs een verwijzing onder, zowaar. Naar Prediker 5, vers 1. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken. En daarmee traag tot toorn. En vers 21 gaat er verder op in en zegt: daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen en daarmee uw wandel kan zalig maken. Men zou namelijk in de eerste plaats het woord Gods ontvangen en niet in de eerste plaats tot God spreken. Het probleem is dat de mens die veel spreekt gewoonlijk niks leert, omdat men pas wat leert als men luistert. En dat zou men moeten doen, en in het bijzonder uiteraard naar het woord God, zoals hoofdstuk 4 vers 17 al zei. Maar hier staat het in, helemaal in het algemeen, in 5 vers 1. Men zou zich niet haasten een woord voor te brengen enzovoort. Het is wel aardig, want hier hebben we opnieuw gezien dat het boek Prediker wel degelijk geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Eerder hebben we al gezien hoe de uitspraken aan het eind van Romeinen 11 kennelijk ontleend zijn aan Prediker. De uitspraken van hoe ondoorzoekelijk zijn uw oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. U weet wel, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. En de gedachte daar in Romeinen 11 is dat men het werk Gods en de woorden Gods nou eenmaal niet zelf kan nazoeken of naspeuren. Het is verborgen en men is dus afhankelijk van God die zich openbaart, was het idee. En dat kan alleen als men luistert. Nou goed, en dit vers wordt kennelijk ook geciteerd in het Nieuwe Testament, in dit geval in Jacobus 1, met precies dezelfde strekking eigenlijk. Als men wijsheid van God wil ontvangen, als men wijs wil worden überhaupt, dan zal men moeten luisteren. En dat wil zeggen dat men zelfs zijn mond moet houden.
uiteraard. En dus, God is in de hemel, gij zijt op de aarde in ondergeschikte positie. Laat daarom uw woorden weinig zijn. U weet wel, spreken is zilver, zwijgen is goud, zegt men. Nou goed, heb ik toch het verkeerde beroep. Daarna gaat het verder. In vers 2 van Prediker 5, want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Wanneer men namelijk druk is, drukdoende met van alles en nog wat, dan zal men onrustige nacht hebben en komen er inderdaad dromen. Droom komt doordat men zich te druk maakt. Alzo komt ook de stem des zots door de veelheid der woorden. Dat wil zeggen dat de veelheid der woorden vergeleken wordt met de vele bezigheid, de werken van de mens. Die vele werken van de mens brengen een droom voort, of dromen. En de veelheid der woorden brengt voort de stem des zots. Dat wil zeggen, met veel woorden wordt over het algemeen onzin verteld, is het idee. Hoe meer woorden er zijn, hoe zotter gewoonlijk de inhoud. Die is misschien niet zo duidelijk, maar laten we hem dan omdraaien. Iedereen weet dat wijsheid gewoonlijk komt in slechts enkele woorden. En wijsheid drukt zich in de Bijbel bijvoorbeeld uit in diverse spreuken. Zelfde maar heel kort, maar zeer diepzinnig en zeer verstrekkend enzovoorts. Maar tegenovergesteld is ook waar. Hoe meer woorden, hoe zotter gewoonlijk de inhoud. Hoe meer er gesproken wordt, hoe minder zinnig de inhoud is. Ja, het is altijd lastig voor mij om dat te zeggen. Maar ter mijn excuus mag ik dan opmerken dat ik van nature een zwijger ben. Absoluut. Mijn vrouw heeft er grote problemen mee. Die zegt, zeg eens wat. Nee, ik zeg nooit wat. Ja, ik zeg, ik heb de hele avond staan praten, koop maar een bandje. Dat doet ze ook trouw, want dan hoort ze nog eens wat. Zo zit het eigenlijk. Dus dat ter mijn excuus, maar dat hoort er eigenlijk niet bij. Want neem u van mij aan, als je wel weet wat wilt hebben om over te praten, dan praat ik van mijn kant nog even, dan kan dat alleen als je eerst veel luistert. Dat is wat je inderdaad moet doen, op niet vanzelf. En zolang je zelf spreekt, word je niet wijzer. Gelijk de droom komt door veel bezigheid, zo komt de stem des zots door veelheid van woorden. Hetgeen tegelijkertijd trouwens inhoudt dat de droom gewoonlijk ook zot is. Heb je dat? Zet die zinnen maar onder elkaar en parallel. De droom is het resultaat van veel bezigheid. De stem des zots is het resultaat van veel woorden. Te vermoeden valt dus dat de droom over het algemeen ook zot is. Daarom denk ik altijd, is het maar goed dat je de droom gewoonlijk meteen ook vergeet. Zo zinnig was het gewoonlijk niet, toch? Nou goed. Nee, er zijn uitzonderingen op. God openbaarde zich soms in dromen. Dat is waar, maar dat is een uitzonderlijke aangelegenheid. Dit is de normale regel, dat de droom gewoonlijk ook zotternij is. Dus een waarschuwing tegen veelheid van woorden. Daarna iets meer specifieks, namelijk wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, dan heb je een stomme streek uitgehaald. Zo staat het er niet, maar dat staat er wel. Dat kun je beter niet doen. Ik mag het misschien niet in het publiek vertellen, maar kan ik wel vertellen. Heel lang geleden, begin 50e jaren, was heel Nederland arm. In elk geval, het was de tijd van de wederopbouw. Alle geld moest in het land gestoken worden en zo. Iedereen was arm. Mijn ouders ook. En mijn vader was inderdaad evangelist. En wat ik toen constateerde, is dat zijn collega's, die hadden allemaal een bijbaantje. De een gaf les aan scholen. Ik heb er ook een gekend, die ging bij de mensen op huisbezoek. En verkocht tegelijkertijd Jan Santillanus. Hoe noem je zoiets? Ondergoed. Dat is echt waar. Allemaal een handeltje erbij enzovoorts. Ik heb mijn vader later eens gevraagd waarom hij dat dan in die dagen niet gedaan heeft. En toen zei hij, in het Gronings overigens, want zulke dingen zei hij altijd in het Gronings. Maar hij zei, ja, dat kon ik niet doen, want ik had het de Heer beloofd dat ik dat nooit zou doen. Ik heb de Heer beloofd dat ik hem zou dienen. En dan moest hij maar voor me zorgen. Dus ja, ik had het beloofd. Maar hij heeft ook wel eens gezegd, je kunt de Heer beter niks beloven. Of de stomme streek was, weet ik niet. Dat zei ik dus niet. Maar het is gewoon de consequentie. Als je de Heer wat belooft, moet je je eraan houden. Dus je kunt beter niks beloven. Dat hoeft ook niet. staat nergens dat het verwacht wordt. En hier wordt het ontraden in dit schriftgedeelte. Er staat namelijk, wanneer gij een belofte aan God zult beloofd hebben, dan heb je dus gesproken. Tot God, in dit geval, die het overigens altijd hoort, er staat er, stel niet uit die belofte te betalen. Want betalen in de Bijbel betekent altijd het inlossen van een schuld. Dat hoeft niet slechts een financiële te zijn. Het inlossen van een belofte heet ook betalen. In de psalm zegt de Heer Jezus zelf, wat ik beloofd heb, zal ik betalen. In de praktijk zeggen we dan, zal ik doen. Maar het heet niet doen, het heet betalen. Het was namelijk een verplichting die men zou moeten nakomen. En als men dat doet, heet dat betalen. Dus wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen. Soms denk ik dat het gewoon komt van het woord taal. En dat het idee is dat men met de mond iets gezegd heeft. Dat moet men nakomen. En vandaar betalen. Maar goed, dus etymologie. Stel niet uit die belofte te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. En maar dan meteen, het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Dus, hou je mond, is gewoon het advies. Zodat je geen verplichtingen op je neemt die je niet na kunt komen. Tegenover mensen kun je dat soms permitteren, hoewel het niet verstandig is. Maar tegenover God kun je dat nooit permitteren. Dus het is eigenlijk nooit verstandig om aan God een belofte te doen. In het algemeen gesproken, uiteraard. Ik kan me voorstellen dat je beloften doet die je wel kunt betalen. Maar als het gaat om iets incidenteels, dan heeft zo'n belofte natuurlijk niet zoveel zin. Belofte veronderstelt inderdaad iets op langere termijn enzovoort. Maar dat is maar de vraag of je dat inderdaad kunt opbrengen. Israël zei een keer, over de wet, zei ze, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Het heeft tot op heden 3.500 jaar van ellende over hen gebracht. Of zeg ik nou wat geks? De Heer zei, wil je een wet, een volk zijn, met een eigen wet. Je bent mijn volk, dan krijg je mijn wet. Nou, dit is mijn wet. Wat vind je ervan? En de Heer zei tegen Mozes, ga maar eens aan het volk vragen wat ze ervan vinden. En Mozes las de wet voor en het volk zei, is in orde, al wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. Maar dat konden zij niet. En dat konden zij dus ook niet betalen. Maar de Heer heeft er zich aan gehouden. En want die had gezegd, ja kijk, dit is de overeenkomst. Dat wil zeggen, je houdt je aan wat ik zeg. En zo niet. Ja, dan ben je niet mijn volk dus. En dan moet je dus ook mijn land uit. Om het maar eenvoudig te houden. En dat is ook wat gebeurd is. Eigenlijk tot op deze dag. En waar het Joodse volk zich officieel nog steeds houdt aan de wet, althans dat naast heeft zich stelt onder de wet, is dus daarvan de consequentie dat het opnieuw en alsnog het land uitgezet zal worden. En dan zeg ik maar zo objectief en oppervlakkig mogelijk, maar niettemin, zo steekt het in elkaar. En al die ellende die over het volk gekomen is, is op grond van de wet. Daar heb ik het nog niet gehad over het verschijnsel dat als men zich onder die wet stelt en die verplichtingen aangaat, dan drukt dat zo zwaar op een mens, en in dit geval op dat volk, dat er inderdaad geen enkele ruimte overblijft voor het zoeken naar waarheid. Er is geen enkele rust, en er is geen ruimte voor geloof en geen ruimte voor de Messias enzovoorts. Hadden ze maar nooit wat beloofd, was het idee. In ieder geval, Salomo, die het weten kon, zegt het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Vers 5, laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen, of gewoon dat hij u zou doen zondigen. En let op uw vlees, want het is natuurlijk niet alleen de verwijzing naar de ondergeschikte positie van de mens, die nu eenmaal stof is uit de aardbodem, maar het is net zo goed de verwijzing naar de zondige natuur van de mens, waardoor hij sowieso zich aan zijn belofte niet kan houden. En dus, en zeg niet voor het aangezicht des engels, dat is de Heer uiteraard, hè, die engel, de boodschapper. De engel is een boodschapper en de boodschapper is in hoogste instantie de Heer Jezus Christus, de Heer Jehovah eventueel. En zeg niet voor het aangezicht des engels dat het een dwaling was, dat je je vergist hebt, enzovoorts. Want zo werkt het niet, je moet je eraan houden tegenover God. En dus kun je beter je mond houden. Waarom zou God grotelijks tonen om uw stemmen willen? En daarmee verderven het werk uw handen. Houd dus je mond. Is het idee. Want hoe dan ook, het blijft waar. Wij zouden niet tot God spreken. God spreekt tot ons en wij zouden luisteren. En hoe nobel het misschien ook is om God iets te beloven, men kan het beter niet doen en het wordt ook niet gevraagd. Wat van Gods wegen gevraagd wordt, is niet dat wij tot hem wat zeggen, althans in beginsel niet. Wat gevraagd wordt, is dat wij naar hem luisteren, want hij zegt wat. Want gelijk in de veelheid der dromen, ijdelheden zijn alzo in veel woorden. In veel woorden is ook ijdelheid, leegheid, het leidt tot niks. Zodat nog eens een keer de dromen vergeleken worden met die vele woorden. En dan meteen, maar vreest gij God? Dat is aardig dat er zo staat, want er is altijd wat onzekerheid over wat de term betekent, God vrezen. Maar in deze context is de betekenis zonneklaar. God vrezen wil zeggen met God rekening houden, God eren, God erkennen als de meerdere en dus naar hem luisteren. En in wat meer officiële termen, hem geloven. Want dat is het eigenlijk. Hè. Geloof is niks anders dan luisteren naar, namelijk zich onderwerpen aan het woord Gods. Niet vrijblijvend aanhoren, maar inderdaad bewust luisteren, horen, gehoorzamen, geloven. En dat is wat hier ook staat. Niet spreken tot God, maar luisteren naar God, is dus de gedachte. En gewoon op grond van onze aardse positie. Dat versterkt wordt in het Nieuwe Testament lijkt me duidelijk, want naar nieuwtestamentische maatstaven zijn wij niet slechts op de aarde, wij zijn kinderen Gods. Wij zijn uit God geboren. We hebben zijn leven ontvangen en op die grond bovendien zouden wij naar hem luisteren. En binnen dat kader werd natuurlijk ook die uitspraak gedaan in Jacobus 1. Want dat was niet een uitspraak tot de mens in het algemeen, dat hij traag zou zijn om te spreken en ras om te horen. Maar het is een uitspraak aan hen die door het woord Gods zijn wedergeboren. Zo stond het er ook 2 vers eerder. God die ons gebaard heeft door het woord der waarheid, staat er. Enzovoorts. Dus voor ons des te meer is het een kwestie van luisteren naar hem. Wanneer we terechtkomen in vers 7... Waar staat, indien gij de onderdrukking des armen en de beroving des gerichts en der gerechtigheid ziet in een land of landschap, zo u wilt, verwondert u niet over zulk een zaak, voornemen staat er. De gedachte is eigenlijk dat het een soort beginsel is. Het is niet echt een plan, zo van, er is nou eenmaal beroving des gerichts. Zo van dat het zo zou moeten zijn, maar de gedachte is nu eenmaal, het is er. En als je dat één keer weet, dan neem je dat met je mee. Ik bedoel, dat ligt aan de basis van wat er in de wereld gebeurt. We hebben dat trouwens eerder besproken naar aanleiding van hoofdstuk 3, vers 16. Verder heb ik ook gezien onder de zon, ter plaatse des gerichts aldaar was goddeloosheid. Daar waar recht gedaan zou moeten worden, de rechtbank, het gericht, daar was geen recht en in plaats daarvan was er goddeloosheid. En ter plaatse der gerechtigheid, ook daar, was goddeloosheid, staat er dus 2 maal in 3 vers 16. En dat is nou eenmaal zo. Daarom wordt het hier in 5 vers 7 genoemd een voornemen. Een plan is dan het Nederlandse woord. Het is niet helemaal een correcte vertaling, maar als je het zou vertalen met zulk een zaak, zulk een ding, dan is dat een veel te neutrale vertaling. Het is namelijk een algemeen beginsel in de wereld. Niet omdat het zo zou moeten zijn, maar zo is het nou eenmaal. Regel 1, hier onder de zon is geen recht. En dat is de betekenis van dat woord dus. Verbaas u daarover niet, staat er dus. Hè? Als je dat ziet, de onderdrukking van de armen. Namelijk de beroving des gerichts en der gerechtigheid. Het recht wordt beroofd, dat wil zeggen tekort gedaan. Er is geen recht namelijk. Dan staat er, verbaas of verwonder u daarover niet. En dan komt er een nadere toelichting. De toelichting is niet dat hier nou eenmaal onder de zon sowieso geen recht bestaat. En niet kan bestaan. Hoewel dat zo is, en dat hebben we eerder gezien. Het kromme kan nou helemaal niet recht gemaakt worden, enzovoorts. Maar hier volgt een andere toelichting, in een heel moeilijke zin. Er staat namelijk, want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op. Let op, betekent dat, hè? En waar let hij op? Nou, degene die hoger is dan de hoge, die let op de hoge. Wel wakker blijven natuurlijk, anders werkt het niet. Hè? Wie hoger is dan een hoge, wie nog hoger is dus dan een hoge, die houdt die hoge steeds in de gaten, omdat die onder hem staat. Hè? Dat heb je toch? En daarna staat er, en daar zijn hogen boven hen lieden. Je hebt dus een hoge, je hebt een hogere die kijkt naar beneden hoe het er allemaal gaat. Maar hij zelf heeft ook nog weer iemand boven zich, enzovoorts. Dus een kwestie van de hiërarchie. Ja, militairen, dan hoef je dat niet uit te leggen, broer. Die weten dat zo wel. Je hebt gewoon een soldaat, een onderofficier, een officier, ze houden elkaar allemaal in de gaten. En als je korporaal bent, dan ben je slecht af. Dan zit je er helemaal tussen. Maar dat is eigenlijk het idee wat hier naar voren gebracht wordt. Ze moeten allemaal met elkaar rekening houden. En daarom is er geen recht. Ze moeten allemaal hun eigen baantje verdedigen, enzovoorts. Hun eigen positie in stand zien te houden en beschermen, enzovoorts. En dat staat meestal voorop. Dat heb ik eens nagevraagd aan een politicus, maar die wou er geen antwoord op geven. Gaat het nou om het volk of gaat het nou om de eigen positie van de politicus? En in de praktijk eerst om de eigen positie van de politicus. Kunnen ze verdedigen ook hoor, maar dat kan ik ook wel. Dat is geen punt. Hè? Want eerst om het eigen baantje. Toen heb ik het nog na willen vragen aan Caiaphas, maar die was inmiddels overleden. Dat is die man die zei, als we nou die man opofferen, laten sterven voor heel het volk, dan houden wij tenminste dat volk en onze eigen positie als Sanhedrin. Maar als we die man niet doden, ja, dan loopt al het volk hem na en dan zitten we hier voor, dan zitten we weer in de Hoge Raad voor niks. Hè? Zo zit het ongeveer. Het ging niet om recht toen de Heer Jezus veroordeeld werd. Het ging om dat die lui zelf hun eigen baantje zouden houden, de Hoge Raad. Maar de Hoge Raad, ja, die had nog weer hogere boven zich. De Romeinen namelijk. Weet je wel? Ging allemaal samen. En daarom was er geen recht. Het is een aardig voorbeeld trouwens. Belangrijkste rechtszaak uit heel de geschiedenis. En met recht had het niks van doen. Integendeel. Het wordt ook openlijk gezegd dat het er niks mee van doen heeft. Ook door de betrokkenen, zal ik maar zeggen. Verbaas u het dus maar niet over, staat er. Nog meer dan over de aarde, vanaf vers 8. Het voordeel des aardrijks, dat wil zeggen de opbrengst van de aarde. Het voordeel des aardrijks is voor allen. Want wij leven op aarde, heel de mensheid leeft op aarde, iedereen leeft op aarde. Dat is een nederige positie, maar neem niet weg dat wat de aarde opbrengt, dat is inderdaad voor allen. De zon gaat trouwens ook op voor allen, maar heb ik ooit wel eens horen zeggen. En gratis, heb ik ook nog begrepen, al merk je daar in Nederland niet altijd wat van. Dat die opgaat bedoel ik, maar dat even terzijde. Maar de opbrengst van de aarde is inderdaad voor allen. En zelfs de koning wordt van het veld gediend, staat er. Ook de koning moet leven van wat het land opbrengt. Dat is makkelijk genoeg, want op du moment heet zoiets dat de aarde niks meer opbrengt, is het hele land in nood en heeft niemand meer wat te eten. Daar komt het op neer. En dat geldt voor hoog tot laag, voor alle rangen en standen. En dus, dat is wat overblijft. En dat is ook het recht wat de mens heeft. Recht in de wereld op hoger niveau bestaat niet, maar hij heeft inderdaad het recht ook in de praktijk om te leven van wat de aarde opbrengt. Dat is het dan. En dat is ongeveer zijn enige recht ook. En in Nederland staat het nog te bezien of dat mag. Want je mag natuurlijk niet overal radijsjes verbouwen tegenwoordig. Of wel? Ik dacht dat niet. Dat is allemaal al geregeld, maar vooruit. Het is bij ons nog moeilijker. Maar hier wordt uitgegaan van dat er inderdaad braakliggend land is enzovoort. En ieder wie wil kan het bebouwen, net zo je wil. En je kan er van leven. Hetgeen de Bedouinen doen, hè. Vinden het nog altijd aardig om die lui bezig te zien. Vers 9. Die het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat. Verzadigd. Heeft dus nooit genoeg. Wie geld lief heeft, heeft nooit genoeg. Dus dat schiet ook niet op. En wie overvloed lief heeft, wordt er nooit zat van om steeds meer te krijgen. Wordt van het inkomen. Inkomen is gewoon vermeerdering van bezitten. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Het is niet met je salaris of zo, inkomen van je belasting moet daar gaat het niet over. Dat gaat gewoon over vergroting van het bezit. Nou, wie houdt van overvloed, heeft inderdaad nooit genoeg. En wie geld lief heeft, heeft ook nooit genoeg. En dus is het ijdelheid. Omdat het namelijk nooit tot een doel leidt. Het komt nergens terecht. Het leidt tot niks. Dus kun je dat ook maar het beste vergeten. Prediker zegt trouwens bij gelegenheid, je kunt wel overvloed hebben, maar je kunt het toch niet allemaal opeten. Dan eet anderen er weer van. Dat is ook niet zo waardig. Ik geloof trouwens dat het hier komt zometeen. Dus ik ga maar weer verder. Waar het goede, maar feitelijk ook het bezit. Want dat is het eigenaardige van dat woord goed. Wij spreken over goederen, maar het komt gewoon van het woord goed. Als je wat bezit, dat zijn je goederen dan. Maar tegelijkertijd wordt dat geacht goed te zijn. Om wat te hebben. Dat begrijp je toch, hè? Dus of het nou zijn goederen of het goede, in de praktijk is daar zelden verschil tussen. Wat het woord betreft al helemaal niet. Dan staat er, waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten. Hoe meer je hebt, hoe meer er moeten mee eten, is gewoon de gedachte. Deze betalen kan nemen een hond, zuster. Die moet dan ook mee eten. En dan misschien wel 2 honden. Ik noem maar wat, hè. En personeel, enzovoort. Dat moet allemaal eten uit precies dezelfde ref. Je verdient aarde, je hebt een goed inkomen. Het goed vermeerdert zich. Maar al die anderen moeten ervan mee eten. Het leidt niet echt tot wat, eigenlijk, hè. Er staat er ook. Wat nuttigheid hebben dan de bezitters van die goederen daarvan? Dan alleen dat ze ernaar kunnen kijken. Hetgeen uiteraard een sarcastische opmerking is. Je kunt veel goederen hebben, dan kan je gaan er zitten kijken, want wat moet je er allemaal mee? Je kunt toch maar 1 ding tegelijk doen. Je kunt maar 1 gerecht tegelijk eten, zal ik maar zeggen. Je kunt wel 10 auto's hebben, je kan er maar 1 tegelijk rijden, om maar eens wat te noemen. Of niet? Ja, 7 saxofoons, je kan maar op 1 tegelijk spelen, vooruit dan. Maar dat houdt toch een keer op, natuurlijk. Maar je kunt daar gaan zitten kijken, en ik moet zeggen, dat is soms ook wel aardig. Toch? Wat zei je, broeder? Je kunt ook meer dan 1 vrouw hebben als je betalen kunt. En je kan er maar 1 tegelijk hebben, maar je kan er natuurlijk wel naar gaan zitten kijken. Dat is waar. Nou goed, hebben we dat ook weer gehad. Anders komt dat in de pauze voorbij natuurlijk straks. Dus. Wat nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan dan het gezicht hunner ogen? Ze kunnen er naar gaan zitten kijken. Vers 11. De slaap des arbeiders is zoet. Dat wil zeggen, iemand die zwaar werk gedaan heeft, overdag, die slaapt daarna als 1 roos, is de gedachte. De slaap des arbeiders is zoet. En het heeft weinig te maken met hoeveel hij gegeten heeft. Staat er. Hij hebben weinig of veel gegeten. Hij slaapt goed, en dat is nog altijd een belangrijk gegeven. Of een mens wel goed slaapt, is heel belangrijk voor zijn gezondheid. En het is ook symptomatisch. Als je leven een beetje goed hebt ingericht, dan zou je toch over het algemeen goed moeten slapen. Dat is zo. En het heeft niet zoveel te maken met of men weinig of veel gegeten heeft. Of er armoede was of overvloed is eigenlijk de gedachte. Maar daarna staat er maar de zatheid des rijken laat hem niet slapen. Want als je te veel gegeten hebt, dan slaap je niet goed. Niet dat ik me ermee bezig hou, maar ik heb me laten vertellen dat je een bepaald aantal uren voor het slapen gaan, voordat je naar bed gaat, mag je eigenlijk niet meer eten, want anders slaap je niet goed. En bovendien zal het slecht zijn voor de spijsvertering en weet ik wat allemaal. Ik persoonlijk stel er altijd tegenover dat gewoonlijk na een warme maaltijd dut ik zo weg. Dan lekker eten, dan slaap je zo. Maar goed, ik zal me er maar niet mee bezighouden, want wat vroeger goed was, blijkt ineens niet meer goed te zijn en andersom. Dus dat veranderen ze toch nog wel een paar keer. Maar in het algemeen, als men echt veel gegeten heeft, dan slaapt men daar niet goed op in elk geval. En dat is wat hier staat. De zatheid des rijken laat hem niet slapen. Maar er zit nog meer aan vast, want het gaat niet alleen over eten. Als het over eten gaat, gaat het altijd over nog heel wat meer. Want als men weinig te eten heeft of gewoon weinig bezit heeft, heeft men ook weinig zorgen. Want het probleem is natuurlijk dat je je druk kan maken om bezit te verwerven. Maar het punt is dat als je het hebt, moet je je druk maken om het te houden. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan zeg ik om het te onderhouden. Want anders raak je het ook kwijt. Dat blijft dus zo. En dat maakt een mens inderdaad eventueel onrustig. En dan slaap je weer slecht en daar heb je ook niks aan. En dus de slaap des arbeiders is zoet. En dat betekent dus een toevoeging aan wat we al zo vaak gelezen hebben inmiddels. Een mens zou genieten van zijn arbeiden, zou eten en drinken en dat is het dan eigenlijk. En daar zijn vreugde en bevrediging in vinden. En dan slaapt hij ook goed, was de gedachte. Nee, tenzij hij te hoogmoedig is, want binnen dit kader wordt het natuurlijk verteld. De mens in zijn aardse positie zou niet zo hoogmoedig zijn. Zou niet naar het uiterste of het hoogste streven. Hij is uit de aarde aards en dat is het dan. Het heeft geen zin om zich op die hoge dingen te richten. Het brengt niks goeds en het maakt de mens alleen maar onrustig. En verder staat het toch, hij verdwijnt uit de wereld zoals hij erin kwam. Dat wil zeggen, wat hij zich ook verworven heeft in het leven, hij raakt het sowieso weer kwijt. Dat is, naar men zegt, de enige zekerheid die een mens heeft. Toch? Nou goed, laat ik maar doorlezen. Er staat vers 12, er is een kwaad dat krankheid aanbrengt. Dat wil zeggen, daar word ik ziek van. Zo'n kwaad is dat, hè? Daar word ik helemaal niet goed van, heet zoiets. Dat ik zag onder de zon. Namelijk, rijkdom van zijn bezitters bewaart tot hun eigen kwaad. Dat wil zeggen dat mensen rijkdom verwerven en bewaren. Eigenlijk verzamelen, dat kan ook goed. Maar dat het alleen dient tot hun eigen kwaad. Zij worden er niet beter van, zij worden er slechter van. En dat is ook min of meer conclusie dus uit de voorgaande verzen. Dat is nu eenmaal zo. En dan verzet hij of de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid. Dat kan ook nog. Er zijn mensen die zich aan een onderneming wagen, waardoor ze inderdaad hun hele bezit verspelen. Dat kan ook nog. De bedoeling was uiteraard om het uit te breiden. In werkelijkheid verliest men het. Een populaire hobby, hoor. Beleggen in aandelen. Of in opties, of wat het allemaal maar wezen mag. Meestal als ik er wat van hoor, dan hebben ze een klein beetje gewonnen. Wat ik niet hoor, maar via een omweg hoor ik het soms toch. Hebben ze weer wat verloren, zeg. Heel verschrikkelijk. Nee, in het geheim, want dat mag ik officieel niet weten natuurlijk. Maar het gebeurt. Maar zo gaat het. Men wil wat verwerven, opdat het zou toenemen, dat het bezit zou toenemen. In werkelijkheid verspeelt men het juist. Dat komt voor. Is een kwaad waar je niet goed van wordt, zegt Salomo. Toch? En er is nog iets wat minstens zo erg is, namelijk dat iemand een zoon krijgt. Staat in hetzelfde rijtje. Vers 12. Iemand verzamelt bezit en vermogen en het dient alleen maar tot zijn kwaad. Hij wordt er slechter van. Of hij vergokt zijn bezit, want zo lees ik dat dan maar. Hè. Hij raakt zijn bezit kwijt met het doel om het te doen toenemen. Dat gaat ook fout. Of hij gewint een zoon. En dat is een vrij zekere manier om je vermogen kwijt te raken. Dat is het eigenlijk. Toch? Er staat erachter. Hij gewint een zoon en er is niemendal. Want men schrijft dat tegenwoordig aan elkaar. Niemendal. Maar dat is de gestroomlijnde versie van niet met al. Er is niemendal in zijn hand. Hij krijgt een zoon en daarmee is hij alles kwijt. Zo gaat het soms. Daarna in het algemeen over de mens weer. Gelijk als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, zal hij naakt wederkeren. Gaande gelijk hij gekomen was. Naakt dus. En hij zal niet medenemen van zijn arbeid dat hij met zijn hand zou wegdragen. Dus wat een mens ook in zijn leven doet, het levert hem per saldo, heet zoiets, aan het eind van de rit levert hem dat niks op. Het resultaat van het project is nihil. Baten en lasten vallen tegen elkaar weg, per definitie, en dus blijft er niks over. Dus wat er staat, in het Nederlands zegt men dat een doodshemd heeft geen zakken. Nee, die heeft niet. Is hem bekend, hè? Doodshemd heeft geen zakken. Je kan niks meenemen. En als het wel kon het graf in, dan is dat nog ijdelheid. Heb ik nagevraagd aan Toetanchamon, maar het is heel verstandig dat ze die rommel weer uit de graf haalden. Dan kunnen wij er nog eens naar kijken. Of niet? Vind ik ook leuk, want ze hebben daar een schat in de tijd in de 20e jaren. Ze hebben daar een schat opgegraven, samen met het lijk dan, om zo te zeggen. Gewoon eerbiedig. En die schat heeft alleen maar geld gekost, tot op heden. En niet zo weinig ook. Ze hebben een hele nieuwe afdeling moeten bijbouwen bij het museum in Cairo in de tijd. En er staat de handel uitgestald. En dat levert dus in de praktijk niks op. Behalve dan het entreekaartje voor het museum. Maar ik denk dat de lasten hoger zijn dan de baten. Maar het is een vermogen hoor. Er liggen een paar kilo goud weg. Jongen, jongen. Aardige illustratie van wat we zojuist allemaal gelezen hebben. De mens gaat dus gelijk hij gekomen was. Vers 15. Daarom is dit ook een kwaad waar ik ziek van word. Waar ik niet goed van word. Dat krankheid aanbrengt. Dat hij in alle manier, gelijk hij gekomen is, al zo heen gaat. Precies in de Staten levert niks op. En wat voordeel is het hem dat hij in de wind gearbeid heeft. Dat hij met moeite van alles verworven heeft enzovoort. Want het verdwijnt allemaal sowieso. Vers 16. Wat voordeel is het hem, vers 16, dat hij ook al zijn dagen in duisternis gegeten heeft en dat hij veel verdriet gehad heeft, ook zijn krankheid en onstuimige toon, want de gedachte is dat men inderdaad met veel moeite dat bezit eventueel verwerft, met veel verdriet aan de ene kant, met veel krankheid staat er, want dat levert het bij gelegenheid wel eens op, en inderdaad toorn, de meeste extreme gemoedsgesteldheden komen eraan te pas. Want dat komt je niet aan waaien. Dat werk in de wind komt je niet aan waaien, zeg ik dan maar weer. Waar zou je dat voor doen? Het leidt immers uiteindelijk tot niks. En dus de bekende conclusie, ook hier in vers 17, ziet wat ik gezien heb. Een goede zaak die schoon is, te eten en te drinken en te genieten het goede van al zijn arbeid die hij bearbeid heeft onder de zon. En daar staat er iets bij. Gedurende het getal der dagen zijns levens. Dat wil zeggen, voordat men sterft. Men zou genieten van het goede van al zijn arbeid. Niet later, niet in een volgende generatie, laat staan in het hiernamaals. Maar hier, terwijl men hier nog is. Gedurende het getal der dagen zijns levens, zijns ijdele levens, staat er bij gelegenheid. Maar inderdaad, nu. En het voorgaande wordt weliswaar niet afgekeurd. De mens zou ergens mee bezig zijn en het zou hem natuurlijk wat moeten opleveren. Hij zou er op zijn minst zelf van moeten leven. Maar maximaal wordt gerekend, hij zou zelf eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid en al wat er meer is, al wat hij zich meer verwerft, dient feitelijk tot niks. Is uiteindelijk dus gewoon ijdelheid. Waarmee niet afgekeurd wordt, of verboden wordt, of wat dan ook. Er wordt alleen gezegd dat het nergens toe dient. En daar gaat het maar om. Begrijp je me goed? Als je deze dingen nader onderzoeken en ze proberen af te wegen, dan zal blijken dat sommige mensen inderdaad heel hard moeten arbeiden om een beetje maar toe te komen aan eten en drinken en genieten van die arbeid. Aan de andere kant zal ook blijken dat er mensen zijn die met betrekkelijk weinig energie ruimschoots komen aan eten en drinken en het goede van al zijn arbeid enzovoorts. En wat doen ze met de rest van hun energie dan? Nou, gewoon maar een beetje leuk bezig zijn. Maar sommigen maken daar goud geld mee en verwerven zich daarmee in bezit, met gemak. Anderen, zoals gezegd, is precies het tegenovergestelde, hebben veel energie nodig om er nauwelijks aan de kost te kunnen komen. Die uitersten bestaan nou eenmaal, en het zijn uitersten, maar ze bestaan. Ze zijn niet extreem, wat ik nu zeg. Bij de uitersten die ik nu noem, die zijn bij open voor handen, hoor. Dat is nu eenmaal zo. Men ging tientallen jaren uit van dat alle mensen gelijk zijn. Men begreep de uitdrukking verkeerd en dacht dat het precies zo, letterlijk zo, zonder enige context bedoeld was. Alle mensen gelijk. Vooral ook binnen een economisch en maatschappelijk systeem. Nou, ik geef u de verzekering dat mensen lang niet gelijk zijn. Integendeel, dat er ontstellend groot verschil is tussen de ene mens en de ander. Het is niet maar een beetje verschillend. in dit opzicht namelijk heel erg verschillend. En vandaar dat je in de wereld vindt aan de ene kant grote armoede en aan de andere kant inderdaad grote rijkdom. En ik zei in de wereld, om het niet meteen direct bij huis te zoeken, maar dichter bij huis vind je dat natuurlijk ook. In de ene straat grote rijkdom, in de andere straat grote armoede. Die twee straten kunnen dus vlak bij elkaar liggen ook nog. Ik bedoel, dat kan allemaal. En waar dat door komt? Door het verschil, een verschil in capaciteiten ook, een verschil in aanleg dus ook, van de mensen. Zij zijn nou eenmaal verschillend. En het levert dus ook een verschillend resultaat op. Begrijp je me goed? Niet alleen in capaciteiten om zich bezit te verwerven, maar aan de andere kant is natuurlijk ook dat er mensen zijn die op bezit gesteld zijn en anderen helemaal niet. Ik gok maar hoor, misschien zeg ik iets wat verboden is, maar voor wat ik ervan gezien heb, laat ik het zo zeggen, voor wat ik ervan gezien heb, zijn er heel wat volkstammen, mag dat nog of is dat ook racistisch? Zijn er hele volkstammen waarin men zelfs helemaal geen idee heeft wat dat eigenlijk is. Persoonlijk bezit laat staan dat men het zich verwerven zal. Het is geen onderdeel van hun gedachtegoed. Niet omdat het ze niet aan te praten valt, natuurlijk wel, maar omdat dat niet in hen zit. Iedereen weet dat er mensen zijn die werken alleen als ze wat nodig hebben. En op het moment dat in alle behoeften voorzien is, en die behoefte is gewoon niet al te groot, dan houden ze op met werken. Dat is een bekende verhaal. Nee, in Afrika, zwart, je neemt arbeiders in dienst, je betaalt ze aan het eind van de week het loon uit, je denkt dat niet dat ze maandag terugkomen. Er is nergens voor nodig om terug te komen, ze komen pas als het op is. En te midden van die lui een bank openen, kun je rustig vergeten, je denkt nog niet dat die mensen wat op de bank gaan zetten, dat is toch zonde van het geld. Ik bedoel maar, ik ga er maar liever niet te diep op in. Maar het is een kwestie van mentaliteit, ook van natuur. En de grote fout die wij blanken dikwijls maken, is te denken dat bepaalde mensen het arm hebben. Het punt is gewoon, die hebben veel geringere behoeften dan wij gewoonlijk. En die willen niet meer. Die hoeven niet meer. Nou ja, als je het ze geeft, graag. Natuurlijk wel. Maar daarna zou de prediker zeggen, ja, er komt ook geen eind aan en op, raakt toch. Dus ja, het schiet niet echt op. En heel dat zogenaamde probleem van de derde. Ik zeg niet dat er geen problemen zijn in de wereld. Die zijn er in de eerste en in de tweede wereld, welke dat maar mogen zijn. En heb je dat wel eens van gehoord, de eerste en de tweede wereld? Nee, ik nooit. Ik ken alleen de derde wereld. De eerste, tweede en derde hemel ken ik. Maar eerste, tweede, derde wereld niet. De derde wel. Maar problemen zijn er overal. Verschillen zijn er ook overal. En eventueel kun je proberen er wat aan te doen, maar het zal je nooit lukken. Eenvoudig omdat die verschillen gelegen zijn uiteindelijk gewoon in de mens individueel. En tot op zekere hoogte per volk, ras, stam of wat er maar wezen mag. Dat is nu eenmaal zo. En een van de grote fouten die wij dikwijls maken, vooral wij Westerlingen, waarschijnlijk uit hoogmoed. Ja, alles niet gefundeerd, maar is dat wij onze normen toepassen op andere mensen. Dat moet je nooit doen. Sterker nog, je moet je eigen normen zelfs niet toepassen op je eigen buren, al wonen ze in net zo'n rijtjeshuis als jij. Dat is gewoon zo. Wij hebben behoeften die geheel anders zijn dan die van andere mensen. Zo is het nou eenmaal. En dat is niet slechts cultuurgebonden. Het punt is gewoon dat die verschillende culturen voortkomen uit de verschillende behoeften. En niet andersom. Dat mensen arm zijn eventueel, wat het maar wezen mag arm. Maar dat mensen arm zijn eventueel komt niet voort uit hun cultuur of uit hun economie. Of wat voor omstandigheden dan ook. Het is onzin. De mens is er eerder. En de mens schept zijn eigen omstandigheden. Want elke cultuur komt voort uit het doen en laten van de mens. En niet de mens komt voort uit de een of andere cultuur. Heb je dat nog? Daarna maken we het een beetje grijs en zeggen, nou, de Nederlandse cultuur was er voordat ik hier in Nederland geboren werd. Dat is waar. Maar goed, als ik andere behoeften heb en andere instelling heb dan die in de cultuur tot mij komt, dan verander ik mijn eigen leven heus wel zodanig dat ik wat afwijk van de gangbare opvattingen en normen enzovoort. En als de mensen dat een paar generaties lang doen, neem ik het heel ruim hoor, een paar generaties lang doen, dan is de hele Nederlandse cultuur absoluut veranderd hoor. En dat gaat vanzelf. Daar hoef je helemaal geen kracht op uit te oefenen. Dat gaat vanzelf. Omdat de mens nou eenmaal in principe kiest voor zijn eigen wijze van leven. En dat zou hij bovendien ook moeten doen. En dus, eten en drinken en het goede genieten van de arbeid, dat ligt voor alle mensen verschillend. Zo is het nou eenmaal. Daarom kun je die begrippen ook verder niet invullen. En de Bijbel doet er ook geen enkele moeite toe. Het is namelijk naar onze eigen maatstaven. En ons wordt geadviseerd, weliswaar, om leuk bezig te zijn. Om ons bezig te houden met dingen die we inderdaad leuk vinden om te doen. Enzovoorts. Maar als we het zouden doen om tot rijkdom te komen. Of te komen tot overvloed of wat dan ook. Dan zegt de prediker, het heeft geen enkele zin. Want elk mens heeft zo zijn eigen grenzen. In wat hij aan kan. In waar hij plezier van kan hebben. En wanneer de mens die grenzen passeert, brengt het hem alleen maar ellende. En dat is het verhaal. En dus, het goede genieten, al de dagen, gedurende het getal der dagen zijns levens, zolang hij leeft. En niet doen zoals die vriend van mij, die zei in de tijd, maar dat is 10, 15 jaar geleden, misschien wel 20, die zei, als ik 50 ben, dan hou ik met werk op, dan koop ik een camper en dan ga ik over de wereld zwerven. 3 jaar later overleed hij aan kanker, dus hij heeft gewoon de 40 nog niet eens gehaald, als ik me goed herinner. En het is me altijd bijgebleven. Later ga ik dat doen. Dan leeft hij ervoor. Heel serieus. Ik zal al ben, dan, enzovoorts. Nou, ook op met werken, enzovoorts. Even nooit gehaald, en dat risico loopt de mens altijd. En dat is een kwaad waar ik niet goed van word. Hè? Wat krankheid aanbrengt. Als men wat leuks wil doen of zo, men zou het vandaag doen. Nou ja, het was vandaag slecht weer. Morgen dan, vooruit. Maar niet met Sint-Jutemus of over een lange termijn. Trouwens, Jacobus zei dat ook, hè. Zeg niet, morgen zal ik dit of morgen zal ik dat. Want, zegt Jacobus, je weet niet eens of je er morgen wel bent. En morgen niet al te letterlijk te nemen, uiteraard. Dat weet je namelijk niet. Dus als je ergens wat wil, dan maar vandaag. Is het idee. Heb je dat vast gehad? Nou goed. Gaan we weer verder. Want dat is in delen, staat er. Het goede genieten gedurende het getal der dagen zijns levens, het welk God hem geeft. Niet getal der dagen zijns levens die God hem geeft of zo, maar het welk God hem geeft. Dit namelijk, het goede genieten. Dat is wat God de mens geeft. En ik kan het rustig zeggen, want we hebben dat al verscheidene malen gelezen, inmiddels in de voorgaande hoofdstukken. En dan staat er, want dat is zijn deel. Dat is wat de mens toekomt. Dat is zijn voordeel. Daar gaat het maar om. Ook in ieder mens aan de welke God rijkdom en goederen gegeven heeft, en hij geeft hem de macht om daarvan te eten en om zijn deel te nemen en om zich te verheugen van zijn arbeid, datzelfde is gave van God. Een mens aan wie God rijkdom en goederen geeft. Er is dus niks mis met rijkdom en goederen. Maar de bedoeling is wel dat als men rijkdom en goederen ontvangt, dat men ook de macht ontvangt, de gelegenheid krijgt, om daarvan te eten of om zijn deel daarvan te nemen. Want zo staat het hier in vers 18. Je hebt niks aan rijkdom en goederen als je niet in staat bent om daarvan te eten en om daarvan je deel te nemen, enzovoorts. Of om je te verheugen in de arbeid, enzovoorts. Dat wil zeggen, als God je rijkdom geeft, als God je goederen geeft, dan moet God je ook geven de gelegenheid om daarvan te genieten. En anders heb je nog een kwaad. Dan heb je alles, maar je kunt er niks mee. Je hebt een mooie fiets, maar je hebt 2 houten penen. Ik bedoel, ik blijf wel een beetje in stijl, maar er schiet me zo gauw niks zinnigers te binnen. En anders dan ga ik van die ernstige dingen staan te vertellen. Wat heb ik net gedaan. Die vriend van me die zei, ik ga dit en dat doen. En die kreeg een ernstige ziekte. En 2 jaar lang kon hij er tegenaan hikken van, ja, dat wordt nooit meer wat. Met al mijn plannen, enzovoorts. Toch? Want je dagen zijn dan min of meer geteld. Daar komt het op neer. En dan heb je wat, maar heb je geen macht om ervan te genieten. En daar gaat het maar om. Zodat je maar ziet dat het in de eerste plaats gaat om gezondheid. Dat is het eerste natuurlijk altijd. de gelegenheid op een of andere wijze om inderdaad te eten en drinken en het goede te genieten van de arbeid. Dat hoort namelijk allemaal bij elkaar. Vers 19, want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens, terwijl hem God verhoort in blijdschap zijns harten. De gedachte is dat er niet te veel ellende zal moeten zijn in het leven van de mens enzovoorts. En als de mens inderdaad per dag zou kunnen leven en per dag zijn deel zou kunnen krijgen van zijn arbeid enzovoorts, dan is dat inderdaad gave van God. Dat is weliswaar een tamelijk stabiel leven. Als het alle dagen zo is, dan zou je misschien moeten zeggen, het is een eentonig leven. Het is misschien ook een leven waarvan achteraf weinig te vertellen valt, wellicht. Dan staat het, want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens. Het was allemaal gelijk, het ging geen goed, het ging allemaal heel stabiel. Maar niettemin is dat toch het grote ideaal. En dat is wat God geeft. In de blijdschap zijn harten staat erbij. De God geeft namelijk deze dingen en daarin vindt men blijdschap. En dat is van het allergrootste belang. Blijdschap des harten. Inwendige blijdschap en dus in de praktijk gewoon tevredenheid. Maar hier ontleent aan de gedachte dat de mens nou eenmaal op aarde is. Dat hij niet veel in de melk te brokkelen heeft. En dat hij blij mag zijn en ook geacht wordt te zijn met wat hij hier op aarde heeft. Niet voor de toekomst, niet met wat hij nalaat, zelfs niet met wat hij eventueel voor anderen kan betekenen, maar gewoon in de eerste plaats in zijn eigen leven, de bevrediging die hij in het leven vindt. Dat is alles. En dus een pleidooi voor nederigheid en matigheid. En na de pauze gaan we dan naar hoofdstuk 6, waarboven staat het genot van de rijkdom is onvolkomen. En meer van dat soort gereformeerde uitspraken drink ik altijd, sorry. Maar in het zuiden mag je dat zeggen, hè? Het genot van de rijkdom is onvolkomen. Ja, dat zal... Ik ben geneigd erboven te zetten, de mens zou het goede hebben. De mens zou het goede zien, de mens zou het goede genieten, was het idee. Er staat, er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon en het is veel onder de mensen. Een man, de welke God gegeven heeft rijkdom en goederen en eer, en hij heeft voor zijn ziel aan geen ding gebrek van alles wat hij begeert. Hij heeft dus alles wat zijn hartje begeert, want dat is wat er dan feitelijk staat. En dan staat er, maar God geeft hem de macht niet om daarvan te eten. En u begrijpt, hier wordt verder ingegaan op wat in het voorgaande hoofdstuk stond, in vers 18. Hetzelfde verschijnsel als aan het begin van hoofdstuk 5. Begin van hoofdstuk 5 sluit aan bij het eind van hoofdstuk 4, maar hier heb je hetzelfde verschijnsel. Namelijk een man aan wie God gegeven heeft rijkdom, goederen, eer. Hij heeft er geen ding gebrek, hij heeft alles wat hij begeert. Hij krijgt alleen de macht en dus de gelegenheid niet om daarvan te eten. Leuk is dat je hier ziet dat het gaat om rijkdom, goederen en eer en men wordt geacht dat te eten. Waarmee je maar ziet dat eten heel wat meer is dan alleen het nuttigen van medegebrachte etenswaren. Of zoiets. God geeft hem de macht niet om daarvan te eten. En dus eet een vreemde man dat op. En dat is ook ijdelheid en bovendien steekt dat. Namelijk, het is een kwade smart, staat daar. Ik denk altijd, als je nog wat leuke uitdrukkingen wil leren, wat plechtige uitdrukkingen voor heel gewone dingen, dan kun je hier in Prediker wel terecht natuurlijk. Hè? Dit is ijdelheid en een kwade smart. En daarna wordt het nog verder overdreven, lijkt het, in vers 3. Namelijk, indien een man 100 gewon, en dat is niet de 100 in de loterij, maar inderdaad 100 kinderen was het idee. Indien een man 100 kinderen gewon en veel jaren leefde, ik denk, dat moet misschien ook wel, anders kom je niet aan die 100, maar dat is een andere optie. De optie van Salomo zelf. 100 zonen en hij had 1000 vrouwen. Benadering heeft hij dan toch wat weinig zonen, denk ik altijd. Maar laat me zitten. Maar stel nou, iemand heeft 100 kinderen. Hij leeft vele jaren, zodat de dagen zijn er jaren veel waren. Inderdaad. Doch zijn ziel niet verzadigd werd van het goed. En de gedachte is gewoon dat hij het goede niet tot zich kan nemen. Hij eet er niet van, want dat is eigenlijk het idee. Verzadigd worden is hij gewoon hetzelfde als eten van. Dat wil zeggen, 100 kinderen en een lang leven wordt beschouwd als een bijzonder voorrecht, als een grote rijkdom. Zo is dat nou eenmaal. Je denkt alleen al eens aan de kinderbijslag, zuster. Nou goed. Nee, maar het is een soort levensverzekering, dat weet u toch, hè? Van oudsher, het is altijd zo geweest, veel kinderen, dan had je een onbezorgde oude dag, want er is er vermoedelijk één bij die later zijn ouders zal verzorgen. Maar eer brengt een arme vader met smart, hoeveel ik weer, 8 kinderen groot, dan dat, hoe was het verder? Heb je die nooit gehoord? Dan dat die 8 rijke kinderen hem helpen in de nood of zoiets. Je woorden van gelijkstrekking. Hè? Maar de gedachte is veel kinderen en dan als je ouder wordt hoef je zelf niet meer te werken. Dan kun je verzorgd worden als je oud, zwak en ziek wordt en blind. Veel gezien onder de Bedouinen trouwens. Worden blind, op lange termijn. Dan worden ze verzorgd, zijn kinderen genoeg. Als men dat niet heeft, is men gedwongen een levensverzekering af te sluiten. Dat is het eigenlijk. En hoe minder kinderen in de tegenwoordige Nederlandse gezinnen, hoe sterker de verzekeringsmaatschappijen. Toch of niet? Zeg ik wat geks. Zo is het ongeveer, toch? Met andere woorden, betalen moet je toch. Maar dan staat er, heeft dat allemaal, doch zijn ziel wordt niet verzadigd van. Hij kan niet eten van het goed. Hij kan er niet van genieten, is eigenlijk het idee. Waarom niet? Doet nou weinig de zaken. Maar het gaat maar om het idee. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert, maar dat stond er al. Maar hij kan er verder niks mee. Hij geniet er niet van. En dan staat er nog achter, en hij ook geen begrafenis had. De vraag waarom hij geen begrafenis had, die kan heel eenvoudig beantwoord worden. Waarom werd hij niet begraven? Omdat hij nog niet dood was, zuster. Precies. Zegt tenminste iemand die het begrijpt. Als het dus staat, en hij ook geen begrafenis had, wil zeggen, hij stierf ook niet. Hij bleef leven. Nou ja, dat stond er al dus, hè. Hij leefde heel lang. Veel jaren leefde. De dagen zijn er, jaren waren vele. Hij had dus alles, maar ik kon er niet van genieten. En hij ging ook niet dood. Met andere woorden, die ellende die bleef maar bestaan. Kun je je voorstellen? In gedachten hoor ik nou nog die ezel. En zie ik die ezel staan balken in Petra die daar vastgebonden stond. Het beest stond vastgebonden, maar het beest wilde eten. En die gelegenheid kreeg hij niet, dus in plaats daarvan stond hij te balken. Er was eten voldoende veranderd, maar ik kon er niet bij. En zo kan de mens in de praktijk ook gaan. Hij kan alles hebben wat hij begeert, maar door omstandigheden kan het zijn dat hij daar niet van kan genieten. Dat kan aan hemzelf liggen, toch? Iemand met een zwartgallige natuur geniet sowieso nooit ergens van. Maar het kan ook zijn dat iemand aan het bed gekluisterd is. En gekluisterd wil zeggen dat je met kettingen, als van een kluis, weet je wel, als het ware bent vastgelegd. Je kunt er niet af, je mag er niet af, je kunt er niet af. Wat. Toch? Nou, zoiets. Ik zeg, Salomo zegt, ik zeg dat een misdracht, hoe heet zoiets, een miskraam, heet dat geloof ik, hè? Dat een misdracht beter is dan hij. Waarna we ons verbazen zeggen, dat we, hoezo dan? En dan gaat hij het uitleggen. Want die misdracht, die miskraam, die komt met ijdelheid, staat er. En in duisternis gaat zij weg. Met andere woorden, die wordt ter wereld gebracht en meteen verwijderd. Daar krijg je niks van te zien. Normaal gesproken krijg je er ook geen mededeling van. Het was een misdracht. Een doodgeboren kindje dus. Dat is het idee. En in het ijdelheid komt zij, diende allemaal tot niks dus. Heel die dracht niet. En met duisternis gaat zij weg. En met duisternis wordt haar naam bedekt. Er wordt niet meer over gesproken. Het wordt zo snel mogelijk vergeten. Maar er was ook niks om over te spreken. Toch? Want het was een misdracht. En over die misdracht staat, ook heeft zij, want het schijnt vrouwelijk te zijn, ook heeft zij de zon niet gezien, nog bekend. Zij heeft meer rust dan hij. Die misdracht namelijk heeft überhaupt niet geleefd en heeft meer rust, staat er, dan die man die 100 kinderen heeft en die lang leeft enzovoorts, maar er niet kan van genieten. Dat is namelijk onrust. Dat is heel ongezond. Ook in psychologisch opzicht, uiteraard. Maar inderdaad, het is volstrekt zinloos. En er staat ook dat het volstrekt zinloos is dat zo iemand inderdaad blijft leven. Geen begrafenis heeft. Begrijp je me goed? Ik sta niet te vertellen wat we eraan zouden moeten doen. Daar gaat het niet over. Maar het gaat om het verschijnsel als zodanig. Stel dat het zo is. Wel, zegt Salomo, een miskraam, een misdracht is beter dan hij. Vers 6 dan. Ja, al leefde hij, die man dus, met zijn rijkdom, ook rijk in dagen, een lang leven, al leefde hij schoon 2 x 1000 jaren. De gedachte is gewoon, of schoon hij ook 2 x 1000 jaren leefde en het goede niet zag. En zien wil inderdaad zeggen, tot zich nemen hoor, niet alleen van afstand bekijken. Kortom, het goede daarvan niet verzadigd werd, want zo heette het in vers 3. Het dient tot niks en daarna zegt hij, hoe dan ook, beide, de miskraam en deze rijke man met zijn lange leven, gaan uiteindelijk, al is het in dit geval dan eventueel na 2 x 1000 jaar, ze gaan toch naar 1 plaats. Het einde is gelijk. Maar die misdracht, ja, die heeft die ellende niet gehad, heeft sowieso niet geleefd, maar deze met zijn 2 x 1000 jaar heeft 2 x 1000 jaar ellende over zich heen gekregen. En dat is dus slechter, als je het tegenover elkaar afweegt. De gedachte is ook dus, die rijke man, zou ik maar zeggen, die had beter helemaal niet geboren kunnen worden. Dat is gewoon zwart-wit natuurlijk, maar zo is het. Dan maar naar vers 7. Al de arbeid des mensen is voor zijn mond. In beginsel, hij zou ervan moeten leven, van zijn arbeid. En nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. Helaas, de mens wil steeds meer, enzovoorts. En dat zou inderdaad in ieder geval moeten zijn. De mens zou inderdaad moeten kunnen tevreden zijn met wat hij heeft en daarvan genieten. Dat is de gedachte. Niet minder en feitelijk ook niet meer. Want wat heeft de wijze meer dan de zot? Of wat heeft de arme meer die voor de levenden weet te wandelen? Wat de wijze meer heeft dan de zot? Niks. In beginsel niet althans, niet aan bezittingen. En wat heeft de arme die voor de levende weten wandelen? De gedachte is gewoon, die arme, die zou eigenlijk in de eerste plaats een arme van geest zijn hoor, tegenover die wijze, zot namelijk. Maar die arme of die onwijze, die zou moeten weten te leven. Hij zou met zijn leven om moeten gaan. Dat wordt dan vertaald met voor de levenden weten te wandelen. Maar de bedoeling is gewoon dat hij zou weten te leven. Weten hoe hij dat doen moet. Waar hij aan toe is. En meer heeft een mens ook feitelijk niet nodig. Dan dat. En hij zou tevreden zijn met wat hij heeft. Hetgeen bevestigd wordt in vers 9. Beter is het aanzien der ogen. En aanzien der ogen wijst terug naar vers 6. Namelijk het goede zien. Of verzadigd worden van het goed. In vers 3. Beter is het aanzien der ogen dan het wandelen der begeerlijkheid. Men zou niet zo nodig alles tot zich moeten trekken, zijn bezit vermeerderen of wat dan ook. Men kan beter genieten van wat er is en eventueel wat er te zien valt. Maar eigenlijk, men zou genieten van wat men heeft. Want dat is waar het uiteraard over gaat. Want wandelen der begeerlijkheid heet, dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. In het Nieuwe Testament staat het precies hetzelfde, uiteraard zou ik bijna zeggen, in verband met de gelovigen. Want dan zegt de apostel, ik meen dat hij het schrijft aan Timotheus, als ik me goed herinner, zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Dat wil zeggen, heb genoeg aan wat aanwezig is. Dan vers 10. Wat ook iemand zei, alreede is zijn naam genoemd. En het is bekend dat hij een mens is. En die uitdrukking, alreede is zijn naam genoemd, wordt gewoon toegelicht. Dat is maar goed ook, anders zouden wij het wellicht niet begrijpen. Maar de uitdrukking zijn naam is genoemd is hetzelfde als het is bekend dat hij een mens is. Want iemands naam noemen wil zeggen dat vastgesteld wordt wie iemand is. Niet in de zin van hoe hij heet, maar in de zin van wie en wat hij is. Iemands naam is namelijk niet slechts het woordje waarmee je hem aanroept, zal ik maar zeggen. Iemands naam is namelijk iemands reputatie, ook in het Nederlands. Maar het is feitelijk niet alleen de reputatie die je naar buiten heeft, maar wat hij werkelijk is. Vandaar dat de Bijbel uitgebreid spreekt over de naam Gods of de naam des Heren. Hij spreekt over in de naam des Heren enzovoorts. Maar die naam is niet maar een naam van vier letters in dit geval, of zoiets. De naam is wat iemand werkelijk is. En dat is wat hier vastgesteld wordt. Weet wat ook iemand zei, zijn naam is alreeds genoemd. Wie hij ook is, er staat van tevoren vast wat hij is namelijk. En daarmee, waar dat genoemd is, is meteen ook de beperking weergegeven. Namelijk, het is bekend dat hij een mens is. Wat ook iemand zei, men weet op voorhand, hij is een mens. En niks meer dan dat. En waar dat zo is, is men tegenwoordig natuurlijk geneigd om de mens op te blazen, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, om een reputatie van de mens op te bouwen enzovoort, waardoor die mens groter lijkt te zijn of meer lijkt te zijn dan hij in werkelijkheid is. En verder heb je natuurlijk nog in sommige kringen het streven om de mensen te vergoddelijken enzovoorts. Nee, in christelijke kring, van de kansel, wordt dat gepredikt. Hè. De mens is toch tegenwoordig de norm voor alles. Waarmee men de mens gelijk maakt aan God. Men heeft God toch vervangen door het beeld van een verderfelijk mens. Romeinen 1, ik zeg toch niks geks. Maar niettemin, de mens is een mens. En wie het ook is, hij is een mens met al zijn beperkingen. Men weet het wel, want bij gelegenheid zegt men, als iemand een vergissing maakt, dan zegt men, vergissing is menselijk. En als iemand van zijn voetstuk valt, overdrachtelijk gesproken, zegt men, ja, hij is ook maar een mens. Dan ineens weten we het weer, hè. Maar het is nou eenmaal zo. En dus, wat ook iemand zei, wie hij ook is, zijn naam is genoemd. Of, hij is maar een mens. En dus kan hij niet rechten met dien die sterker is dan hij. Nou, wie is sterker dan de mens? Nou, in elk geval God. Dat is de tegenstelling waar het hier nog steeds over gaat. Dat wat boven de zon is en dat wat beneden de zon is. En de mens kan niet rechten met dien die sterker is dan hij. En God is in elk geval sterker. En daaraan zou men zich onderwerpen. En vandaar bij herhaling wat God de mens geeft, wat de mens dus inderdaad uit de hand God zou ontvangen, is tevredenheid, vergenoegzaamheid met wat hij heeft. Met zijn arbeid en de bevrediging die hij daarin vindt enzovoort. Hij zal leren te leven met wat hij ontvangen heeft van Gods wegen. En verder valt er niks aan te doen. Wat de mens probeert overigens is inderdaad een toren bouwen, welks opperst in de hemel zij enzovoorts. Opklimmen ten hemel, God uitdagen, in het strijdperk treden met God enzovoorts. En bovendien zelfs God kleineren. En weliswaar erkennen dat er een God is, maar daarna geeft men de eigen beschrijving waarbinnen dan God geperst moet worden. Wij hebben een Gods idee en God moet daar zich maar aan aanpassen. Dat is dan dikwijls het idee. Let maar op, als het over God gaat of Gods dienst enzovoort, dan blijken mensen allemaal een eigen idee te hebben over wie God is. En ze schijnen daar nog recht op te hebben ook. En dat wordt nog getolereerd ook. Van de een denkt zus en de ander denkt zo. Het gaat toch niet over wat een mens denkt. Het gaat over wie God is. En daar waar de mens zichzelf een beeld vormt van God, op wat voor wijze dan ook, daar treedt hij in het recht met God en dat kan hij niet doen. Dat kan hij zich ook niet permitteren en hij loopt daarmee ook groot risico in zijn leven overigens.
Ja, ik weet niet of je wel opgevallen is dat we vorige week hebben een boekenweek gehad.
Ja, ja.
En dan lijkt het erop dat God dus helemaal terug is bij mensen. Maar als je dat gewoon even een klein stukje verder kijkt, dan heeft iedereen zich weer mijn God invult. En dan blijkt dus gewoon dat elk mens God in zichzelf is.
Ja.
Dus het is compleet New Age wat daar
weer
centraal heeft gestaan. Maar het lijkt allemaal zo goed en zo gunstig voor God. Maar
ja. Ik ben bang dat ik de laatste 3 avonden elke avond die kwestie van die boekenweek heb aangehaald. Dat komt op een of andere wijze toch altijd boven. Dus ik denk, laat ik hem maar aan voorbij gaan. Maar, maar heel het idee dat via de boekenweek gepropageerd wordt, dat God weer in is enzovoorts. En dat het weer trendy is om godsdienstig te zijn. Kijk, dat is dus absoluut, maar dan ook absolute onzin. Want waar het over gaat in al die publicaties, is gewoon dat men daarin een eigen God creëert, naar eigen inzichten. En men zal er niet de conclusie uittrekken dat God dus ineens populair is. Juist niet, men vervangt hem. En waardoor? Door het menselijk denken, door de eigen ideeën. En als je zegt, het is eigenlijk allemaal New Age, dan zeg ik, ja, dat is het eigenlijk allemaal. Daar komt het op neer, want dat is wat New Age doet. De aardigheid is bovendien daarvan dat die lui, wie het ook zijn, ook al die schrijvers, dat die niet tenminste moeite hoeven doen om hun stellingen, positief of negatief, meneer, doet er niet toe, maar om hun stellingen op een of andere wijze logisch te onderbouwen of te bewijzen. Laat staan dat de Bijbel er al een rol in zou spelen, want voor zover de Bijbel een rol speelt in deze tegenwoordige publicaties, is het slechts in negatieve zin. Dat wil zeggen, de Bijbel wordt altijd in het ongelijk gesteld. Wordt altijd beschouwd als verzinsels enzovoorts. Je kan het de schrijvers trouwens nauwelijks kwalijk nemen, want die zien de Bijbel als het product van een schrijver en zij zelf zijn schrijver. Zij zien in God een collega-auteur, maar dan wel een verouderde. Een die uit de mode is. Een die zich niet heeft aangepast aan de markt. Nee, dat meen ik. En een die bovendien de laatste 2000 jaar niets meer gepubliceerd heeft. Zo kijken ze er tegenaan. Dat is echt waar. En daarmee onderscheiden ze zich eigenlijk in niks van theologen. Want theologen, zelfs de meest orthodoxe, dikwijls beschouwen ze zich gewoon als de opvolgers van de menselijke schrijvers van de Bijbel. Want ze waren allemaal van de kerk, dan wel gelovigen, of hoe ze maar genoemen, of christenen enzovoorts. Maar ja, die ouden die zijn inmiddels al lang overleden enzovoorts. En het wordt hoog tijd dat de tegenwoordige christenen hun verhaal eens vertellen. En waar ze de harmonie van de Bijbel niet zien, de eenheid van de Bijbel niet zien, maar menen dat elke schrijver zo zijn eigen verhaal vertelt, kennen ze zichzelf het recht toe om zelf ook een eigen verhaal te vertellen enzovoorts. En zo ontstaat dus een godsbeeld gewoon vanuit het denken van deze ongelovige mensen. Want het is per definitie ongeloof. En om de verwarring groter te maken, men noemt het geloof, in werkelijkheid is het ongeloof. Dat geldt voor de theologie, geldt net zo goed voor de tegenwoordige publicaties uit de Boekenweek. Want men praat over het geloof is in, dat is helemaal niet waar. Dat is niet geloof, dat is ongeloof. Dus wellicht religie, met dat woord heb ik altijd vrede, met het woord godsdienst min of meer, zolang je het niet etymologisch verklaart. Want dienst aan God is het uiteraard op geen enkele wijze. Met spiritualiteit heb ik ook geen problemen vooropgesteld dat je het woord systematisch met zeer kleine lettertjes schrijft. Want de spirit die in deze zogenaamde spiritualiteit een rol speelt, is uiteraard niet de Heilige Geest, maar er zijn boze geesten. Daar zijn er veel van en vandaar de zeer gevarieerde boekaanbod. Hoe gaan we nog? Tot zover nog gevolgd. Hoewel ik het soms toch verbijsterend vind, hoezeer men dikwijls ook in het commentaar op de Bijbel zeer dicht bij de waarheid komt, maar dan ineens het maakt tot een hele leugen. Maar goed, daar ga ik je nou geen voorbeelden van geven. Maar te denken dat dit alles met geloof in God te maken heeft, absoluut niet. Integendeel, het meeste is trouwens zo open en bloot New Age. En u weet hoe het in de New Age-beweging zit. Iedereen heeft zijn eigen nachtmerries of ingevingen of gevoelens, of wat er maar wezen mag. En dat wordt voor waarheid verkocht. Waarbij iedereen zijn eigen waarheid mag hebben natuurlijk. Maar u en ik begrijpen dat het maar om één ding gaat, dat we niet zouden geloven in een God die zichzelf heeft geopenbaard en zelf een boek heeft geschreven. En wat voor een. En dat is dus wat de mens doet. Continu rechten met God. Zelf bepalen wie God zou moeten zijn en wat hij zou moeten doen. Maar te vrezen valt dat God daar niet aan beantwoordt. En wat doet de mens dus? Hij maakt zichzelf tot God. En dat hoor je op de christelijke kansels. Het meeste wat je daar hoort is trouwens eigenlijk ook New Age. Past er uitstekend in, moet ik u zeggen. Maar goed, laat ik me daar maar van onthouden nu verder, hè. Maar wat een mens zou leren, is dat hij maar een mens is. Nee, niks verschilt van de beesten, staat er. Hij komt naakt de wereld in en gaat er naakt weer uit. Hij komt zonder bezit en gaat er zonder bezit uit. En voor zover hij zich bezit verworven had, is het dikwijls nog tot zijn eigen schade. En dikwijls ook schande. En in de volgende generatie heeft hij sowieso ook niks aan, want die jaagt het er gewoon in één keer door. Want echt bevrediging vindt de mens in zijn eigen arbeid en niet in een erfenis. Begrijp me goed, ik wacht nog altijd op een erfenis, ik weet niet van wie. Maar dat lijkt me wel aardig, maar te denken dat je daar blijdschap en bevrediging in vindt, en dat is waar het in het hele leven echt om draait, bevrediging. Toch? Heb ik nagevraagd aan Freud. In de brede betekenis van het woord, dus. Ja, dat bedoelde Freud trouwens ook, maar dat is niet altijd even goed overgekomen, heb ik begrepen. Maar dat is het geheim van een gelukkig leven. Bevrediging vinden in waar men mee bezig is. Dat is waar het echt om gaat. En of men veel of weinig eet of veel of weinig bezit heeft, heeft daar nauwelijks mee van doen. Op de zijlijn natuurlijk heeft het er altijd mee van doen. Maar fundamenteel niet. En daar gaat het maar om. De mens zou nederig zijn. Voorwaar, vers 11. Er zijn veel dingen die de ijdelheid, de leegheid vermeerderen. Ja, hoe groter vat men bouwt, hoe meer leegte, dat weet u toch, hè? Hoe groter vat je kunt maken, hoe meer leegte je creëert. En hoe meer zinloze bezigheden, hoe meer zinloosheid. En dan staat er, wat heeft de mens te meer? Daarvan mag u weer weglaten. Er zijn veel dingen die de ijdelheid vermeerderen. Wat heeft de mens te meer? Het wordt niet echt meer. Het lijkt alleen meer. Het vat is mooi groot, eventueel, maar betekent verder niks. Let even op dat we het hier eigenlijk ook hebben over het zuurdesem. Fraai beeld, zuurdesem, van heel deze oude wereld, deze oude schepping. Het moet groeien, het moet blijven groeien, maar het wordt niet meer. Daar heb ik het nagevraagd aan een econoom. Een econoom zegt, economie is altijd gebaseerd op groei. Zodra de groei eruit is, stort het in elkaar. Daarna zeg ik, ja, maar als het steeds groter wordt, stort het ook een keer in elkaar. Komt een keer een end aan. Het is tamelijk theoretisch, maar er komt een end aan. Als alle mensen net zo rijk waren als wij over heel de wereld, zag het slecht uit voor de economie. Nee, we hebben nou nog een boel arme mensen in de wereld, dus er is nog een hele grote markt. Er valt nog veel te ontwikkelen, broeder, in heel wat landen. Toch, is dat zo? Als het allemaal gebeurd is, ja, wat moet je dan nog? Bovendien, waar haal je dan je goedkopere arbeidskrachten vandaan? Goed. Voorwaar, er zijn veel dingen die de ijdelheid vermeerderen. Wat heeft de mens te meer? Het wordt niet echt meer, het wordt alleen maar leger. Want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven? Ik lees hem eigenlijk anders hoor. Ik lees dit vers als, wie is die mens die weet wat goed is voor dit leven? Zo van, waar is hij? Laat hij zijn vinger opsteken. Dat wordt dan in vragende vorm gesteld. Zo van, er komt iemand binnen en die vraagt, wie is hier iemand die weet wat goed is voor de mens in dit leven? Waarmee me vastgesteld wordt dat er weinigen zijn. Dat staat trouwens in het volgende hoofdstuk, als ik me goed herinner. Er is er maar 1 op de 1000, staat er. In hoofdstuk 7, vers 28. En dat is uiteraard niet al te letterlijk te nemen. Maar is bij wijze van spreken. Maar in vers 27 ziet, dit heb ik gevonden, zegt de prediker. En die zin gaat verder halverwege vers 28. Namelijk, 1 man uit 1000 heb ik gevonden. En dan zegt hij, en er was niet eens een vrouw bij. Marion zou zeggen, ik kan wel janken. Ja. Met andere woorden, vrouwen weten het helemaal niet. Onder de mannen is het zoeken naar een speld in een hooiberg. 1 op de 1000. En voor de rest van de mensheid geldt, allemaal met druk van alles te regelen. Vergeten gewoon tevreden te zijn en van het leven te genieten. En ik denk dat het zo is. Nee, het staat in de Bijbel, dus ik moet zeggen, zo is het. Dat geloof ik ook. Maar ik moet zeggen, niet alleen omdat het in de Bijbel staat. Ik denk ook inderdaad dat het zo is. En dat maar weinige mensen dit soort dingen leren. Dat het maar om één ding gaat, op aangename wijze en op matige wijze inhoud geven aan je leven. Daar je blijdschap in vinden. Want wie weet, waar is die mens? Die weet wat goed is voor dit leven. Gedurende het getal der dagen van het leven zijn er eigenlijk. Let op, voor dit leven en weer gedurende het getal der dagen van het leven zijn er ijdelheid. Dat wil zeggen zijn ijdele leven. Met de nadruk op ijdel. Want daar gaat het om, dit leven. Niet wat hierna komt, niet de toekomst. Dat hele verhaal over bouwen aan de toekomst, bouwen aan de wereld van morgen. Wij zullen het niet meer meemaken, maar wellicht dan voor onze kinderen en dat soort dingen. Dat is de grootste onzin en de grootste leugen die er bestaat. Absoluut. Dat is de mensen een idee geven dat hij wellicht iets net als aan het opbouwen is, maar het is onzin. De mens kan niks opbouwen. En dat dingen die wij opbouwen gunstig gebruikt zullen worden in de toekomst, die kans is zeer gering. En volgens de lessen die we uit de geschiedenis geleerd hebben, is die kans niet heel. Niks dus. En dat is ook wat Salomo meerdere keren zegt in het Bijbelboek. Waar is die mens die weet wat goed is in dit leven? Gedurende het getal der dagen van het leven zijn ijdelheid, welke hij doorbrengt als een schaduw. U weet, een schaduw is ongrijpbaar. Dat is het idee. En zo is met leven ook. Dan vliegt je door de handen. En dikwijls krijgen we er geen vat op. Waarom niet? Ik denk alleen maar daarom. Omdat we gewoon verzuimen vandaag te leven. Vandaag. Want al de dagen zijn ijdele levens. Dat is niet mijn beeldspraak voor zijn hele leven. Nee, alle dagen stuk voor stuk. Eén voor één. Die zou je moeten benutten. Je zou geen dag voorbij moeten laten gaan. Zomaar. Zo van vandaag slaan we over. Dat moet je niet doen. Want vandaag leven, vandaag lol hebben in wat je doet. Dat is het idee. En als je dat niet kunt, dan moet je er wat aan doen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. En als je dat niet doet, moet je naar de dokter. Maar die kan er ook niks aan doen. Ik bedoel het heel serieus hoor. Dit leven, want, laatste zin van vers 12, want wie kan de mens aanzeggen wat na hem wezen zal onder de zon? Niemand. Trouwens, wat in de 60e, begin 70 jaren hadden wij futurologen. Bestaan die jongens nog? Of behoren die inmiddels toch ook tot het verleden? Die kon ons vertellen hoe het dan was na zoveel jaren. En hoe het er in, u weet wel, haalt de Sovjet-Unie... Wat was het ook weer? 1983 was, ging het geloof ik over, hè? 1984, ja? Nou, die hebben ze gehaald, niet veel langer overigens. Maar allemaal koffiedikkijkerij enzovoorts. En het gek is, wij checken nooit achteraf of er überhaupt ooit wat van terechtgekomen is. Maar voor zover ik het ooit gecheckt heb, er is nooit wat van terechtgekomen. En futurologen worden geacht kennis te hebben van de toekomst. Dat noemen ze een wetenschap. Terwijl het per definitie... zo dom is als wat, in ieder geval niet wetenschappelijk. Want wetenschap is kennis van de verschijnselen. Van dat wat zichtbaar is of tastbaar. Maar kennis van de verschijnselen, dat is de enige echte wetenschap. En het heeft met filosofie niks te maken, met God ook niet. Want die behoort niet tot de verschijnselen. Het gaat dus over natuurwetenschappen, zal ik maar zeggen. Maar kennis van de toekomst is natuurlijk de meest belachelijke onzin die er ooit bestaan heeft. En ik heb het idee dat die futurologen ook inderdaad... vanzelf tot het verleden zijn gaan behoren. Maar dat weet ik niet zeker. Waarschijnlijk ja. Moeten bij een of andere ideologie zijn aangesloten inmiddels of zo. De vraag is, wie kan de mens aanzeggen wat na hem wezen zal onder de zon? En het antwoord is uiteraard niemand. Dit is de categorie retorische vragen uiteraard. Het staat wie kan dat, maar de gedachte is, niemand kan de mens aanzeggen wat na hem wezen zal onder de zon. We weten dus ook niet waar eventueel behoefte aan zou zijn. Wij zouden gewoon dus leven vandaag. Enzovoorts. Daarnaast hebben wij natuurlijk nieuwtestamentische uitspraken gedaan in verband met niet de mens als zodanig, maar met wedergeboren mensen die deel uitmaken van een nieuwe schepping. En ons wordt het een en ander aangezegd van wat hierna wezen zal. Maar ik zou zeggen, dat is inderdaad een ander onderwerp. Maar zoals ik eerder gezegd heb, de nieuwtestamentische benadering verschilt niet fundamenteel van deze oudtestamentische hier in Prediker. Er wordt alleen op een hoger niveau geplaatst. Dat is aan dat, maar de beginselen, de fundamenten, dus de beginselen, zijn volstrekt dezelfde. Wij zouden inderdaad plezier hebben in wat wij doen, zelfs bevrediging schenken, omdat we de dingen doen vanuit ons hart. En zoiets. Vanuit onze gevoelens. En wat het Nieuwe Testament ons leert, is inderdaad dat ons hart vernieuwd zal worden door het woord Gods. Dat we andere ideeën krijgen, andere verlangens krijgen en dus op ons op andere dingen richten. Andere dingen geven ons ineens bevrediging. Maar dat geldt nog steeds precies hetzelfde. We zouden doen datgene waar wij bevrediging in vinden. En dat zou eventueel wel degelijk arbeid zijn, zwaar werk, eventueel ook in de dienst van de Heer. Maar niet omdat het moet, niet omdat we een opdracht hebben ontvangen. Maar, zei Petrus, met een volvaardig gemoed. Dat wil zeggen, met heel het hart. En dus blijft het hetzelfde verhaal voor de natuurlijke mens, maar ook voor de wedergeboren mens. Wij zouden leven vanuit het hart. We zouden dingen doen die we graag zouden willen doen, zodanig dat ze ons inderdaad bevrediging schenken. Daar zouden we ons plezier, onze bevrediging in zoeken. En daar laten we het weer bij, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond bepaald mochten worden bij uw waarheid. Uw waarheid met betrekking tot uw eigen schepping. En we danken u, Vader, dat u ook zwart op wit ons deze dingen te verstaan geeft. Dat wij onze blijdschap en vrede zouden vinden, inderdaad in de dingen die wij doen. Niet op hoogdravende wijze, niet omdat ze een ideologisch doel dienen, maar gewoon omdat ze voortkomen uit ons hart. Maar we danken u, Vader, dat wij inderdaad niettemin een blik mogen richten op die dingen die boven de zon zijn. Niet omdat wij ze zien kunnen vanuit onze aardse positie, maar omdat u ze hebt willen openbaren in uw woord. En we danken u dat wij inmiddels mogen leven onder dat nieuwe verbond, dat wij eerstelingen van een nieuwe schepping geworden zijn door geloof. En we danken u in het bijzonder dat u inderdaad uw woord in onze harten plant, opdat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken en opdat inderdaad onze zielen zouden zalig gemaakt worden. Wij danken u dan dat we ook wij met een volvaardig gemoed u mogen dienen. Niet omdat u ons daar de opdracht toe geeft in de eerste plaats, maar in de eerste plaats omdat we dat doen inderdaad vanuit ons hart en vanuit de liefde die wij hebben ontvangen voor u en uw woord. Wij danken u daarom dat we u mogen kennen, u mogen dienen en zelfs mogen uitzien naar die dingen die hierna, die zullen worden geopenbaard in het bijzonder aan ons. Wij danken u voor die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Wij danken u dat u ons tevoren verordineerd hebt om tot zonen gesteld te worden. Niet door onze werken, niet door onze arbeid, maar uit de rijkdom van uw genade. Wees u dan ons nabij met die genade in de dagen die voor ons liggen, om Christus wil. Amen.